De titel van mijn boodschap vanavond is Goud of Hout. Korte titel, makkelijk. Iemand denkt we zijn bij handenarbeid aangekomen vanavond, we gaan crafts doen. Nee, dat is niet het geval. God spreekt heel veel over goud en over hout. Goud staat in de Bijbel eigenlijk altijd symbool voor goddelijkheid. Voor leven op het hoogste niveau. En hout staat voor het leven in het natuurlijke, dit natuurlijke leven. Al in het Oude Testament zie je dat het Oude Testament is eigenlijk het Nieuwe Testament heel vaak verborgen, hè, in plaatjes. Mozes krijgt bijvoorbeeld instructies over hoe hij de tabernakel moet bouwen. En de pilaren van de tabernakel waren houten pilaren die met goud overlegd waren. Eigenlijk is dat al een profetisch beeld van wie Jezus zou zijn. Hij kwam in de kwetsbaarheid van het hout, sprekende over zijn menselijke natuur. Maar hij was overtrokken met goud. Hij had ook de goddelijke natuur in zich. De Bijbel spreekt op vele plaatsen over goud of hout. En vanavond gaan we daar ook naar kijken. En ik wil gaan naar de eerste tekst en dat is 2 Timotheus, hoofdstuk 2, en dan vanaf vers 20 tot 22. 2 Timotheus, hoofdstuk 2, vanaf 20 tot 22. Er staat, maar in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en aardewerk. Sommige zijn voor eervol, maar andere voor oneervol gebruikt. Als iemand zich dan hiervan reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik. Geheiligd en van veel nut voor de Heer, voor ieder goed werk goed gereed gemaakt. Wie wil voor goed werk gereed gemaakt worden door de Heilige Geest? Wie wil er gebruikt worden in deze dagen? De keuze is aan jou. Apostel zegt het heel vaak, het is gekomen. Het is niet alleen gekomen, het is ook here to stay. Maar jij bepaalt nog steeds zelf. Jij bepaalt terwijl je hier zit in het huis van God of jij een gouden voorwerp gaat zijn in zijn dienst of dat je een houten voorwerp bent. Jij bepaalt zelf of je gaat leven naar het niveau van de goddelijke natuur die door wedergeboorte in jou geplant is. Of dat je blijft leven op dat lage niveau van die houten menselijke natuur. Goud of hout. Jij bepaalt zelf. Vers 22 staat, maar ontvlucht de begeerte van de jeugd. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart. De Bijbel zegt hier, ontvlucht de begeerte van de jeugd. Hij spreekt hier heel specifiek tot jonge mensen en hij zegt, vlucht ervan. Als je dat woord opzoekt in de Griekse context, dan staat er precies wat er staat, vlucht, ren weg. Ren weg zoals je weg zou rennen als er hier een vuur uit zou breken. Je zou rennen naar de deur. Wel, dat woord, dat staat er. Ren ervoor weg. Ren ervoor weg. Het is mooi om jong te zijn. Het is mooi om midden in het leven te staan. Het is mooi om verlangens te hebben. Maar de Bijbel zegt hier heel duidelijk tegen een jonge christen, Timotheus. Hij zegt, ren weg van die jeugdige begeerte. Laat je leven er niet door leiden, want dan kom je op een houten niveau. Terwijl ik je geroepen heb om op een gouden niveau te leven. Timotheus wordt hier aangesproken. Timotheus was een jonge man. Mensen zijn het erover eens dat hij ongeveer op 16-jarige leeftijd onder de bediening van Paulus zijn hart aan de Heer gaf. Dus hij had bij de PPY kunnen zijn vanavond. Dus Timotheus was naar Paulus een PPY-meeting in die tijd. Ik vul het eventjes creatief in en hij gaf zijn hart aan de Heer. En op zijn 21ste maakte hij de commitment om een gouden leven te gaan leiden. Hij ging reizen met die apostel, met apostel Paulus en hij kwam op vele plaatsen. Timotheus heeft zo'n 15, 16 jaar gereisd met de apostel Paulus. En vele dingen gezien. Hij was als een geestelijke zoon voor de apostel. Hij heeft Gods hand krachtig zien werken door het leven van de apostel heen. En is zelf ook een bruikbaar iemand geworden in het koninkrijk van God. Op het moment dat hij deze brief ontving van Paulus, 2 Timotheus, was hij ongeveer een man van 40 jaar oud. Ik word in mei ook 40 jaar, dus ik kan me identificeren met Timotheus vanavond. Hij had ongeveer die leeftijd bereikt. Hij was de leider van een grote gemeente te Efeziërs. De brieven aan de Efeziërs worden naar die gemeente geschreven. Paulus had hem daar achtergelaten, want hij wist, hier moet het koninkrijk van God gebouwd worden. Dus deze Timotheus had gedaan wat de apostel Paulus tot hem sprak. Hij was niet gaan leven naar zijn eigen begeerte, maar hij had de keuze gemaakt. Ik ga leven een gouden leven in de handen van de meester. Ik ga mijn leven volledig toewijden aan Jezus die zijn leven ook volledig voor mij gegeven heeft. Soms klinkt het als een groot offer hè, als de Heer zegt, geef me je hele leven. Vertrouw me je leven toe. Maar eigenlijk is het een fair deal. Jezus heeft de hoogste prijs betaald voor jouw leven. Als je hier bent vanavond en je bent een wederom geboren kind van God, dan zeg je daarmee, mijn leven is gekocht met het bloed van Jezus Christus. Mijn leven is niet meer van mij, het is van Hem. De apostel Paulus spreekt op sommige plekken zelfs over, ik ben een liefdeslaaf van Christus. Ik ben volledig van Hem. Soms denken we dat wij Jezus een gunst doen als we zeggen, Heer, ik ga u dienen. Alsof die opstaat van hem, zit het aan de rechterhand van de Vader. Dat zegt, Vader, heeft u dat gehoord? Wat een geweldig offer, ze gaan me dienen. En de Heer is blij als we dienen, hè? De Heer is absoluut blij als we hem dienen. But it's not like we're doing Jesus a favor. Hij heeft jou gekocht met zijn bloed. Het leven dat je nu leeft is niet meer van hem. Het leven dat wij leven is in de geest. Ons leven is volkomen van hem geworden. Eigenlijk zijn deze handen, jullie zien de handen van Bas, jullie horen de stem van Bas, jullie zien Bas staan, maar Bas is niet meer van Bas. Bas is van Jezus Christus geworden. Want hij heeft mijn leven gekocht met zijn kostbaar bloed. Hij heeft een prijs betaald voor mijn leven die ik nooit en ten nimmer meer terug kan betalen. Mijn leven is niet meer van mij. Mijn leven is nu van hem. En God heeft dus alle recht om te zeggen, hey, ik wil dat je een gouden voorwerp bent in mijn huis. En apostel, we zeggen het vaak. De Heer ziet deze zaal als leiders in zijn koninkrijk. He? U zegt het vaak, we zijn het goud aan het trainen. Het goud zit voor ons. En dat is hoe de hemel jullie ziet. Ik weet niet hoe je jezelf ziet, maar God de Vader, God de Zoon en God de Geest kijken deze zaal in, kijken naar jouw leven. En ze zien hun goud in jouw leven. Misschien zit dat goud nog verstopt onder de oppervlakte van een modderig bestaan. Misschien herken je jezelf daar nu nog niet in, omdat je alleen maar een, als het ware dat houten leven leidt, dat menselijke leven leidt. Maar God ziet het goud onder het modder van jouw menselijk bestaan. En God spreekt altijd tegen het goud. Hij zegt op een andere plaats, we hebben deze schat in aardevaten. We hebben deze schat, de kracht van de Heilige Geest, gekregen in aardevaten. En God wil dat die schat zichtbaar wordt. Dus de oproep door deze hele dienst heen gaat zijn, wees een gouden voorwerp in de handen van de Meester. Leef geen houten leven, leef niet een gewoon menselijk leven. Leef niet op het niveau van je menselijke beperkingen, van wat mensen over jou hebben gezegd, wat je juffrouw over je gezegd heeft, wat je vriendjes, je vrienden, je vriendinnen in je buurt over jou gesproken hebben. Leef niet op dat niveau. Maar leef op het niveau wat de Geest van God over jou spreekt. En dat is namelijk, het goud zit voor hem. Hij ziet het goud in je leven en hij zegt, laat mij werken met het goud dat ik in jou geplaatst heb. Laat mij jouw bestemming uitwerken zodanig dat je een impactmaker kan zijn voor het Koninkrijk der Hemelen. En het is aan ons om te zeggen, Heer, ik voel me misschien hout. Maar als u zegt, ik ben goud, dan geef ik mezelf over. Ik leg mijn leven op het altaar en ik stel mijn lichaam als een levend en Gode welgevallig offer. Dat u kunt nemen om met uw vuur overheen te branden. Zodat al mijn menselijke kwetsbaarheid opbrandt in de naam van Jezus. En alles wat overblijft is een gouden voorwerp in de handen van de Meester. Halleluja. Maar jij bepaalt zelf. Jij bepaalt zelf. Ik bid dat de vrezen van de Heer deze ruimte vult vanavond. De vrees is geen angst voor God, het is respect voor God. Het respect dat hem toekomt omdat hij jouw leven gekocht heeft. En dat respect maakt dat je zegt, Heer, ik stel mijn leven in uw handen. En ik wil doen wat u zegt dat ik mag doen. God zoekt naar discipelen, naar leiders en naar vruchtdragers. God zoekt naar discipelen, naar leiders en naar vruchtdragers. Ik vind het geweldig hoe u het zegt. Iedere discipel is een christen, maar niet iedere christen is een discipel. Wat zeg je daar eigenlijk mee? Je kunt goud leven of je kunt hout leven. Er zijn veel christenen die hout leven. Ze zijn gered, ze gaan naar de hemel, Maar hun leven hier op aarde is impactloos omdat ze blijven leven op de kwetsbaarheid van de menselijke natuur. Ze blijven vasthouden aan de leugens van de vijand. Ze blijven gebukt gaan onder angst. Ze komen nooit op het punt dat ze zeggen, Heer, ik ga opstaan naar mijn nieuwe natuur. Ik heb door wat u gedaan heeft in mijn leven. Ik weet dat ik wederom geboren ben, verlost uit de macht van de duisternis. Overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van uw liefde. Gevuld met uw Heilige Geest. Niet meer kwetsbaar, niet meer breekbaar, niet meer zwak, niet meer onder indruk van de stem van de vijand, maar alleen onder de indruk van de stem van de meester. Goud of hout? De apostel Paulus zegt in Romeinen 12 vers 1, ik roep u dan toe op, broeders, en dit geldt ook voor de zusters, door de ontfermingen van God, hè, er staat eigenlijk in light of the mercies of God, in het licht van zijn genade, in het licht van het kruis, in het licht van het offer dat hij gedaan heeft. Om uw lichaam aan God toe te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke eredienst. Niet zo fantastisch als je daar tijd voor kan vinden ergens in je drukke schema. Ik weet dat je je hele leven te lijden hebt en fijn dat je af en toe een kwartiertje ruimte kan maken voor God en zijn geest. Hij zegt, geef je leven als een levend offer. Dat is je redelijke eredienst. Anders gezegd, je doet dan niks bijzonders. Je doet gewoon iets wat normaal is. Het is mooi dat de apostel Paulus hier zegt, in het licht van de ontfermingen van God. Het is in het licht van zijn genade. Deze boodschap, het klinkt misschien op sommige punten scherp, maar je moet het horen met genade oren. Je moet het horen met gerechtigheid. Je moet het horen in het licht van dat God, al zo lief God de wereld heeft gehad, dat hij gaf zijn enige geboren zoon. Gods genade is als het ware het lanceerplatform waarop de Heilige Geest jouw leven heeft gesteld, zodat je een gouden leven kunt leiden. Dus het is geen boodschap van veroordeling, het is een boodschap van liefde. Het is eigenlijk Gods geest die je oproept, ga het avontuur met mij aan. Ga met mij dat geestelijke avontuur aan. Ga leven met mij. Ga dieper met mij. Ga verder met mij. Weet je, één aspect van goud is dat als je kijkt naar goud en naar zilver. Goud en zilver moet gelouterd worden. Dat is een beetje een oude term, maar eigenlijk staat dat voor zuivering. Het moet zuiver gemaakt worden. En dat wordt zuiver gemaakt met vuur. Goud wordt zuiver gemaakt met vuur en dat is een prachtig proces. En voordat we in gaan zoomen op hoe dat gaat, wil ik gaan met jullie naar Lucas hoofdstuk 3 en vers 15 en 16. Hier lezen we eigenlijk een profetie over wat Jezus zou gaan doen. Er staat in Lucas 3 vers 15 en 16 het volgende. En toen het volk in afwachting was en alle in hun hart zich ten aanzien van Johannes afvroegen of hij misschien niet de Christus was, antwoordde Johannes allen en hij zei, ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, bij wie ik niet waard ben om de riem van zijn sandalen los te maken, en hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Dat was wat Jezus was gekomen om te doen. Hij kwam om te dopen met de Heilige Geest en met vuur. En dat zie je ook op de Pinksterdag in Handelingen 2, voor degenen die hun Bijbel regelmatig lezen, zien we dat de geest van God, er kwam een geluid als van een geweldige windvlaag, dat vulde het hele huis waar zij gezeten waren. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op een ieder van hen. Wat gebeurde er daar? Het vuur landde op het goud. Het vuur van Gods geest, het landde op het goud. Waarom? Omdat goud te reinigen, heilig te maken, klaar te maken. En dat vuur hebben we allemaal nodig, dat dat vuur van Gods geest in ons werkt, als we echt de volle potentie van het goud wat in ons leven geplaatst is, willen laten zien. En Jezus is nog steeds de doper met de Heilige Geest en met vuur. Hij vult je nog steeds en velen van ons, we zijn vervuld. En er is één moment in je leven dat je gevuld wordt met de Heilige Geest, maar er zijn vele invullingen. Ik ben, nadat ik gedoopt ben, een aantal mensen hebben zich afgelopen vrijdag gisteren laten dopen. Er wordt gebeden van de week met je om gevuld te worden met de Heilige Geest. Vanaf dat moment kun je zeggen, ik ben vervuld met de Heilige Geest. Maar dat betekent niet dat Gods Geest je nooit meer gaat aanraken. Prijs de Heer, hij doet dat vele malen meer. Het is één doop, maar vele invullingen. En zo wil God ook ons voortdurend aansporen met zijn geest en met zijn vuur. Om dat gouden leven voor hem te leven. Dat we luisteren naar het woord van God. Dat we enthousiast zijn over de dingen van zijn koninkrijk. Dat is wat het vuur van God ook doet. Het vuur van God maakt je enthousiast. Het maakt dat je met je vrienden, met je vriendinnen, met je omgeving deelt wie Jezus is en wat hij gedaan heeft in je leven. De Bijbel zegt op een bepaalde plek, verzaak de eerste liefde niet. Dat enthousiaste leven, wat trouwens letterlijk betekent vol van de geest. Dat enthousiaste leven, dat vurige leven, dat is wat God voor ons allemaal heeft. En het proces waarop vuur, goud en zilver reinigt is eigenlijk een heel mooi proces. En de Bijbel spreekt hierover in Maleachi hoofdstuk 3, vers 2 en 3. Maleachi hoofdstuk 3, vers 2 en 3. We gaan door de hele Bijbel heen, Oude Testament, Nieuwe Testament. Als je een oldschool Bijbel met je meegenomen hebt, dan ben je flink aan het bladeren vanavond. Of je kiest ervoor om gewoon een luie, relaxte avond te hebben, dan wacht je tot de Beamer het voor je gevonden heeft. Dat is ook prima. Dat bladeren is trouwens wel goed, dan leer je je weg vinden in die Bijbel. Hè? Maleachi hoofdstuk 3 staat in vers 2, maar wie zal de dag van zijn komst verdragen? Wie zal bij zijn verschijning stand houden? Want hij is als het vuur van een edelsmid en als het zeep van de blekers. Vers 3, hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt. Hij zal de levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. En dan zullen zij de Heere een graanoffer brengen in gerechtigheid. Dus van dat vers 2 zou je angstig kunnen worden. Wie zal bij zijn komst stand kunnen houden? Weet je wat het antwoord op die vraag is? Ik. Dit staat in het Oude Testament. En in het Oude Testament, als Gods tegenwoordigheid ergens kwam, dan verstopten ze zich het liefst, hè, behalve de hoge priester, die had speciale genade. Maar alle anderen verstopten zich, want niemand kon staan in Gods heiligheid. Maar na het kruis kun je dit anders leven. Wie zal zijn komst verdragen? Ik, sterker nog, ik verdraag het niet alleen, ik kijk er naar uit. Dus je moet dit lezen met nieuwtestamentische ogen. En je moet zien dat je gerechtvaardigd bent door het kruis van Jezus Christus. En dan geldt vers 3 op een prachtige manier voor je. Want dan kun je zeggen, ik ben verlost. Zilver spreekt in de Bijbel altijd van verlossing. Goud spreekt van onze positie, van gerechtigheid, van goddelijkheid. Gods natuur in ons geplant. En zilver spreekt van verlossing. Die twee dingen werken samen. Door zilver zijn we goud. Iemand denkt, dat gaat me boven de pet vanavond. Geef het niet. Noteer het voor een ander moment. Maar we lezen in vers 3, hij, sprekende van God, hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt. Hij zal de levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. En dan zullen ze de Heere een graanoffer brengen in gerechtigheid. Eigenlijk gaat dit over God ultiem dienen. Dan zullen ze God ultiem dienen. En weet je, hij reinigt hier niet zijn tegenstanders. Het is hier niet dat hij met vuur zijn tegenstanders aan het reinigen is. Hier staat hier, hij zal de levieten reinigen. Wie waren de levieten? Dat waren de priesters van die tijd. Dus dat vuur, dat reinigingsproces, dat wat God wil doen in ons leven, het is voor mensen die bij hem horen. God wil ons eigenlijk positioneren zodanig dat dat goud blinkend van ons leven uitgaat. Dat dat zilver stralend van ons leven uitgaat, zodat mensen dat zilver herkennen. Wat herkennen ze dan? Verlossing. Ze herkennen, dat leven was misschien, vrienden die vroeger met mij opgetrokken ben, die weten alleen maar van Bas die een houten leven leiden. Ze zullen het nooit zo zeggen, want ze hebben deze preek niet gehoord. Maar als ze deze preek zouden horen, zouden ze zeggen, amen, je leidde een houten leven. Het was menselijk, het was kwetsbaar. Iemand zegt, geef een paar voorbeelden. Nee, doen we niet. Ik denk dat je in de spiegel kan kijken en zelf 2, 3 voorbeelden uit je eigen leven kunt verzinnen. Just saying. Kevin, jij blijft zitten, toch? Oké, prijs de Heer. Ik deel niet mijn voorbeelden, maar er zijn er voldoende. Er zijn er voldoende om een behoorlijk boek te vullen. Daarom ben ik zo dankbaar voor het bloed van Jezus. Maar nu leef ik een gouden leven. Geen perfect leven, een leven door genade. Een gouden leven betekent geen perfect leven. Als een gouden leven een perfect leven zou zijn, dan zou deze zaal heel snel leeglopen. Ik zou gedisqualificeerd zijn, want ik ben geen perfect mens. Als mijn vrouw hier wel had gezeten, had ze gezegd, voor mij is dat geen openbaring. Voor een aantal andere mensen in de zaal. Nee, Bas, maak jij fouten? Ja, zeker. Mijn vrouw Deborah weet 100% zeker dat dit waarheid is. Ik ben blij dat ze niet is, anders krijg je zo'n harde amen van de eerste rij. Dat is pijnlijk. Misschien doet ze het nu op Facebook met een amen en een uitroepteken. Dan hebben we iets om over te praten vanavond. Love you, baby. Ook dat is genade, prijs de Heer. Maar het goud van God, het vuur van Gods geest is daar gekomen om dat goud te reinigen, om dat zilver te reinigen. En ik heb opgezocht, hoe werkt dat nou met zilver reinigen? Hoe gaat dat? Hoe werkt vuur in dat proces? En ik heb het opgeschreven, ik wil het graag met jullie delen. Om het ruwe zilver te zuiveren, wordt het gesmolten in een smeltkroes op het vuur. Dus het wordt als het ware in een pannetje gezet op heet vuur. Het smelten en zuiveren van zilver is een secuur werkje dat de volle aandacht van de zilversmid of de goudsmid vraagt. Hij zal er dan bij gaan zitten om nauwgezet toe te zien dat de temperatuur niet te hoog oploopt, waardoor het zilver of het goud zal verbranden door de hitte. Ook moet hij ervoor zorgen dat het zilver wel heet genoeg blijft, om te voorkomen dat het te vroeg gaat stollen en er looddeeltjes in blijven. Zilver en goud, er zitten looddeeltjes in en als het ware dat vuur maakt dat die viezigheid en dat lood, dat op, als het ware opkomt en die zilversmid staat dan klaar met een grote pollepel om het weg te scheppen. En hij is voortdurend bezig met dit proces, dus er is vuur dat brandt en zet zilver of goud in die smeltkroes en dat vuur zorgt ervoor dat de vuiligheid aan de oppervlakte komt en dat vuiligheid wordt afgeschept en aan de kant gezet. En wat hou je over? Zuiverde zilver en zuiverde goud. En dat proces wordt herhaald en herhaald en herhaald en herhaald tot op één moment. En dat is het moment dat die zilversmid kijkt in dat gesmolten zilver en dat gesmolten goud. En op het moment dat hij zichzelf gereflecteerd ziet worden in dat zilver en in dat goud, weet hij, nu is het proces ten einde. En dit is wat God met ons leven doet. Hij brandt met het vuur van zijn geest in zijn kinderen, omdat hij van ons houdt. En het vuur van zijn geest zorgt ervoor dat de dingen van onze oude natuur, dat het opbrandt. Dat het aan de oppervlakte komt. En door zijn geest is hij voortdurend bezig om die viezigheid die aan de oppervlakte komt af te scheppen en aan de kant te zetten. En hij gaat door met dat proces totdat hij zichzelf ziet in ons, gereflecteerd in ons. Wat een geweldig mooi om dat te weten. Dat God zijn vuur eigenlijk een vuur is dat brandt van liefde. Het brandt van liefde, want zijn verlangen is dat je komt op een plek dat je hem gaat weerspiegelen naar de wereld om je heen. Nogmaals, niet omdat je perfect bent, het is een genadeproces. Het is een proces van heiliging en reiniging dat de geest van God doet in jouw leven. Maar het is geen vrijblijvend proces. Het is een proces met een heel helder doel. Namelijk dat je de edelsmid, hè, als een beeld van God de Vader, als een beeld van Jezus de Zoon, dat je hem perfect gaat weerspiegelen naar de wereld om je heen. God wil dat het goud van jouw leven blinkend zichtbaar wordt voor jouw omgeving. En als je dat wilt, dan zeg je ja tegen een proces waarin de geest van God de ruimte heeft om met zijn vuur te branden in jouw leven. Zodat de dingen die er zitten, misschien oude pijn, oude tekortkomingen, oude denkpatronen, oude gewoontes, dat het vuur het aan het oppervlakte brengt. En iedere keer dat het aan de oppervlakte komt, heb je de keuze. Zeg, Heer, schep het maar weg. Schep het maar weg. Schep het maar weg. Want ik wil meer en meer op u lijken. Ik wil u meer en meer gaan weerspiegelen naar de wereld om mij heen. De Bijbel zegt, God wil ons veranderen naar zijn beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dat is wat de Heilige Geest wil doen. Psalm 66 vers 10 zegt dit prachtig mooi. Er staat, want u hebt ons beproefd, o God. U hebt ons gelouterd zoals men zilver loutert. Dat is eigenlijk het proces wat ik net beschreven heb. Spreuken 25 vers 4. Iemand zegt, ja, het is mooi dat je vertelt hoe dat proces eruit ziet, maar hoe staat dat in de Bijbel? Wel, goede vraag en hier is je antwoord. Spreuken 25 vers 4. Doe het schuim van het zilver weg en er zal een voorwerp voor de edelsmid uitkomen. Doe het schuim van het zilver weg en er zal een voorwerp voor de edelsmid uit naar voren komen. Dit is precies het proces waar ik het over heb vanavond. God wil branden met het vuur van zijn geest in jouw leven, zodanig dat je dingen kunt zien die er gezeten hebben, dat ze aan de oppervlakte kan komen en dat je zegt, Heer, ik wil dat niet meer. Misschien ben je op een bepaalde manier omgegaan met seksualiteit. Misschien ben je op een bepaalde manier omgegaan met alcohol, met uitgaan, met de dingen van deze wereld. Het vuur van Gods geest maakt dat deze dingen zichtbaar worden. En het stelt je elke keer weer op een keuze. Wil ik een houten leven leiden of een gouden leven leiden? God houdt van je. Of je een gouden keuze maakt of een foute keuze. He? Dat zeggen ze ook wel eens, goud of fout. Ik zou het wel weten, goud. Goud of hout? Ik zou het wel weten. Goud. Ben je gered als je houten keuzes maakt? Ja, waarschijnlijk wel. Gods genade is zeer groot. Kom je tot je volle potentie? Leef je in het leven dat God voor je bestemd heeft al vanaf de grondlegging der wereld? 100% niet. Wat God aangaat, kijkt hij in deze zaal en ziet hij goud dat voor hem staat. God ziet bestemmingen zitten in deze zaal. God ziet jeugdwerkers zitten in deze zaal, kinderwerkers, locatieleiders, regioleiders. God ziet het zitten in deze zaal. Als je in de spiegel van de geest zou kunnen kijken, dan ziet God dat goud in jouw leven. Maar het is aan jou om een leven te leiden dat vol zit met gouden keuzes. Het is aan jou om nu het gekomen is om in te gaan op de beweging van de geest. Nu het water in beweging is, niet rond het zwembad heen te lopen, maar erin te duiken. Niet een beetje te pootje baden rondom de beweging van Gods geest, maar all the way in te gaan. God duwt je niet het zwembad in. Hij dwingt je niet om gouden keuzes te maken. Het enige wat hij kan doen, is je oproepen. Je enthousiasmeren. Je uit te dagen. Van leef een leven voor mijn glorie. Ik kan je uit eigen ervaring zeggen, en apostel zou het je kunnen vertellen, dat het het mooiste leven is dat er is. Alle dingen van deze wereld, ze worden op een gegeven moment dal. Ze worden gewoon. Er zijn veel mooie dingen in deze wereld, maar alles verliest zijn glans. Alles verliest zijn glans. Alles went en alles verliest op een gegeven moment zijn glans. Misschien denk je, nou voor mij niet hoor, als ik ooit een Lamborghini zou kunnen rijden, dan zou ik dat ding kussen iedere ochtend dat ik wakker word. Wel waarschijnlijk is dat zo, de eerste 3 maanden. Maar er komt een moment dat je op de snelweg rijdt en dan hoor je tik, steenslag op die mooie Lamborghini. En iedere keer dat je langs die Lamborghini loopt, kijk je niet meer naar hoe mooi die auto is, maar je kijkt naar die lelijke steenslag en je gaat je irriteren. De kans bestaat dat je 's nachts in je bed ligt en dat je niet meer aan het mediteren bent over de goedheid van God. Dat je niet meer aan het nadenken bent over hoe geweldig het is om een Lamborghini bezitter te zijn. Maar dat het enige is waar je aan kunt denken is die steenslag op jouw auto. De Bijbel zegt, verzamel je geen schatten hier op aarde waar mot en roest ze kunnen bederven. Schatten hier op aarde, ze zijn te bederven. Wie kent het gevoel dat je echt net een fantastisch nieuw kledingstuk hebt gekocht? Je trekt het aan. Hè? Je denkt, nice, ik ben er blij mee. En dan zit je in Fappiano. Je bestelt je favoriete pasta. Je neemt een hap. Iemand zegt wat, je draait je om. Boom! Vlek. Je gaat snel naar huis, je wast dat ding, maar die vlek krijg je er niet meer uit. Super geïrriteerd iedere keer dat je dat kledingstuk in de kast ziet hangen. Alles in deze wereld is kwetsbaar. Alles in deze wereld, het is vergankelijk, het is tijdelijk. Als het al een glans heeft, heeft het tijdelijke glans. Maar wij dienen een God met een onwankelbaar koninkrijk. Met een eeuwig koninkrijk. Wat zijn glans nooit zal verliezen. Sterker nog, het wordt mooier en mooier en mooier en mooier. Het pad van de rechtvaardige is als het stralende morgenlicht, immer glanzende tot de volle dag. De dingen in Gods koninkrijk, alles wat je in Gods koninkrijk investeert, geeft en doet, het neemt toe in glorie. Alles in deze wereld is een systeem van decay, het is een systeem van afname. Alles in deze wereld, het begint mooi, maar het verliest zijn glans. En alles in het koninkrijk van God, het neemt toe van glorie tot glorie, van kracht tot kracht, van overwinning tot overwinning. Aan jou de keuze. Maak je investeringen alleen in het natuurlijk leven, dan zul je ervan genieten op sommige punten. Maar er zullen ook stressmomenten zijn en momenten van verlies. Maar alles wat je plaatst in de hand van de meester, plaats je in de hand van iemand die het vermenigvuldigt. Inclusief je eigen leven. Er is geen mooier leven dan Jezus te dienen is met alles wat in je is. Er is geen mooier leven dan dat gouden leven. En God wil dat je die keuzes maakt. Aan het eind van ons leven gaat er een moment zijn dat we komen voor Gods troon. En als je wederom geboren bent, kom je niet voor de troon van Gods oordeel. Dat is een gepasseerd station. Jezus heeft je beschermd zodat je niet voor het troon van Gods oordeel hoeft te komen. Je bent daarvan vrijgezet, je komt voor de troon van genade. Alleen dat is al reden om uit je stoel op te springen, 3 kwartier halleluja te roepen terwijl je rondjes draait. Wij komen voor de troon van genade te staan. En de Bijbel zegt eens heel duidelijk over wat er gebeurt voor die troon van genade. Ik wil met jullie gaan naar 1 Korintiërs hoofdstuk 3, vers 11 tot en met 15. Er staat, want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, en dat is Jezus Christus. Dat is dat genadefundament waar ik het meerdere keren over gehad heb vanavond. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver en edelstenen, daar hebben we dat goud weer. Of met hout, hooi of stro. Ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat hij in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. En als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Wat zegt de Bijbel hier? Hij zegt, als je gered bent, zit je veilig voor wat betreft je eeuwige bestemming. God is een God van genade. Maar de keuzes die je maakt hier in dit leven, eigenlijk waar ik het de hele avond al over heb, gouden keuzes of houten keuzes, goud, zilver, edelgesteente of hout, vlas en stro. De Bijbel laat zien dat aan het eind van ons leven komen we voor die troon van genade en zal God met zijn vuur beproeven waarmee wij gebouwd hebben in dit leven. En sommigen zullen daar staan en het vuur van God zien branden over hun levenswerk, over eigenlijk alles wat ze gedaan hebben. En het zal blijken te zijn goud, zilver en edelgesteente. Het verbrandt niet in het vuur. Maar er zullen ook mensen zijn die daar staan voor God de Vader, God de Zoon en in de aanwezigheid van Gods Geest. Die hun levenswerk zullen zien verbranden. Voef. Omdat ze alleen maar met hout gebouwd hebben. Gered tot de met. Maar een leven geleid op het niveau van het vlees. Alleen maar keuzes gemaakt voor me, myself en I. Alleen maar dingen gedaan vanuit eigen motivatie gericht op ik. En de Bijbel is heel reëel, het vuur van God zal erover branden en het zal wegbranden. Je bent gered, maar je staat wel met lege handen voor de Vader. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik heb lang geleden de keuze gemaakt. Ik heb gezegd, Geest van de levende God, brand met uw vuur in mijn leven. Dat alles wat nu in mij is, wat niet op u lijkt, dat het nu eruit gebrand wordt. Zodat op die dag dat ik daar sta voor uw troon van genade en uw vuur brandt over mijn levenswerken, dat het zal zijn goud, dat het zal zijn zilver en dat het zal zijn edelgesteente. Dat ik daar niet zal staan, Heer, met schaamrood op mijn kaken, maar dat ik een kroon heb om u te geven. Uit dankbaarheid voor wie u bent in mijn leven. Sommigen zullen er staan en denken, zomaar, waar heb ik voor geleefd? Ik had misschien een comfortabel leven. Ik reed een mooie auto. Ik ging vaak uit eten. Ik had leuke vrienden. Mijn kledingkast was goed gevuld. En al deze dingen zijn geen slechte dingen, zijn goede dingen. Ik heb ze ook. Maar het is niet dat echte, echte ding. Het is niet dat echte, echte, echte ding. God wil dat we leven voor de eeuwigheid. Hij wil dat we leven voor eeuwige vrucht. Wat is eeuwige vrucht? Wat is dat goud? Wat is dat zilver? Wat is dat edelgesteente? Het is dienen in het huis van God. Het is jezelf geven aan het plan dat God heeft met je leven. Het is andere mensen vertellen over wie hij is. Zielen is het enige wat 100 jaar van nu verteld is of iemand wederom geboren is, ja of nee. Zielen is het enige wat je mee kunt nemen naar de hemel. Iemand zei, het is een beetje cru. Hij zegt, naakt ben je in deze wereld gekomen, naakt ga je deze wereld ook weer uit. It's a fact. Hoe mooi je kledingkast ook gevuld is, Stone Island gaat niet met mij mee de hemel in. Stony blijft beneden. Nike Air Max gaat niet mee de hemel in. Ik heb ze vandaag voor het eerst aan, ze zijn nu nog wit. Prijs de Heer. Maar Nike Air Max gaat niet mee. Nike Air Max blijft beneden. Het enige wat meegaat zijn zielen. het enige wat meegaat, het enige wat 100 jaar, 150 jaar van nu telt, want wij worden 120 jaar oud, dus ik moet het een beetje ruimer maken. Het enige wat 150 jaar van nu telt is wedergeboorte. Zijn de zielen door jouw leven wederom geboren? Heb je een impact gemaakt op de levens om je heen? Hebben mensen Jezus weerspiegeld zien worden in jouw leven? Hebben ze Jezus gehoord in jouw woorden? Hebben ze Jezus gezien in jouw ogen? Hebben ze Jezus gevoeld in jouw aanraking? Ben je een getuige geweest van het Koninkrijk der Hemelen? Gouden keuzes. Gouden keuzes. Misschien zit je hier vanavond en voel je je ergens voordeeld en dan denk je, man, als die dag vandaag zou zijn, er zou niet veel overblijven in dat vuur. Wel, dan is dat een geweldig moment om de God van de tweede kans aan te spreken en zeggen, Heer, ik heb het gehoord vanavond. Ik ga mijn leven anders indelen. Ik heb misschien tot deze dag niet geïnvesteerd in die dingen van de eeuwigheid, maar ik ben een slimme luisteraar. Ik heb gehoord wat u gezegd heeft. Ik wil gaan voor de dingen van uw koninkrijk. Goud, zilver en edelgesteente staat symbool voor zaken van eeuwige waarde. En hout, hooi en stro staat voor natuurlijke zaken. Eeuwige zaken zijn zielen tot Jezus brengen, dienen in Gods huis, zaaien in Gods koninkrijk, sterk staan in jouw generatie en in de maatschappij. En dat allemaal doen tot eer en glorie van Hem. En dat is Gods verlangen voor ieder van ons vanavond. Weet je, deze boodschap, het lijkt alsof ik het de zaal inslinger, maar ik spreek deze boodschap ook tot mijzelf. Eigenlijk als je leeft met de geest van God, moet je jezelf voortdurend in check houden op deze dingen. Ben ik aan het bouwen met goud of ben ik aan het bouwen met hout? En misschien, het is ook lang niet altijd een absolutisme in de zin van dat het alleen maar hout is of alleen maar goud. Maar God wil dat je wakker wordt vanavond in de geest. Dat je heel scherp voor jezelf maakt, wat in mijn leven is nog alleen maar gericht op dit natuurlijk leven. En dat je keuzes maakt vanavond om gericht te zijn op de eeuwigheid. Zeker voor jonge mensen, misschien denk je, joh, de eeuwigheid, dat duurt nog even. Niemand weet wanneer Jezus terugkomt. Het enige wat je kan weten is dat het dichterbij is dan toen de Bijbel geschreven werd. En de apostel Paulus zei al, de dag is nabij. Dus als ze 2000 jaar geleden al zeiden, de dag is nabij, dan is er één ding zeker, die dag is dichterbij dan toen. De Bijbel zegt, het is de mens gegeven eens te sterven. En we geloven, we worden 120 plus. Maar je weet niet wanneer Jezus terugkomt. Leef met alles wat in je is voor Hem. Leef met alles wat in je is voor dat goud. Ik wil vragen of we een moment onze hoofden kunnen buigen en onze ogen kunnen sluiten.